Guten Morgen, Gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Bikker uit Harderwijk zal voorgaan. De opbrengst van de Rommelmarkt die gisteren werd gehouden is 9.500 euro. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag, hartelijk dank. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 122. Ik dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 105, 1 en 2. We willen nu luisteren naar de aanwijzingen van de Heere God voor ons leven, zoals we die vinden in Exodus 20. Aansluitend zingen we van Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. In Exodus 20 lezen we, toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover. Bidden we samen om de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, we hebben een prachtige zondag. Dat werd meteen al duidelijk toen we vanmorgen de gordijnen openschoven en het zomerse weer zagen. Het prachtige groen buiten, de vrolijke bloemen en iets van uw onwankelbare trouw werd daarin voor ons overduidelijk. Wat bent u goed voor ons dat u ons in vrijheid en vrede, in welvaart laat leven, dat u met ons mee oploopt op ons levenspad, dat dat ook mag blijken uit het feit dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn in de kerk. En dat u, als we al bij uw weg willen dwalen, ons weer beetpakt, ook vanmorgen, en dicht bij u houdt en ons de weg ten leven wijst. Alles getuigt van uw trouw. En daarom mochten we de dienst ook hooggestemd beginnen met liederen van lofprijzing en dankbaarheid. Maar we realiseren ons samen ook dat tegenover uw trouw onze ontrouw staat. Daar moeten we maar eerlijk in zijn. En wij leven slechts van uw genade door het werk van uw Zoon Jezus Christus. Wij bidden u, vergeef het verkeerde en help ons om opnieuw het spoor van uw Zoon Jezus Christus te gaan. Te leven tot uw eer. Het vele goede kan ook niet verbloemen dat sommigen van ons veel verdriet en zorg, spanning en onzekerheid ervaren in hun leven. En dat verdriet kan als een soort grauwsluier over het leven liggen, zodat we de mooie dingen, het fijne, het goede, eigenlijk niet eens meer kunnen zien. Of het misschien nog wel zien, maar er helemaal geen vreugde aan beleven. En zo zijn we misschien wel heel verschillend gestemd naar de kerk gekomen en zitten we hier bij elkaar. De een voelt zich helemaal thuis bij die lofliederen en een ander dacht misschien wel bij zichzelf, ho eens even, dat gaat me iets te vrolijk vanmorgen. Daarom komen wij tot u zoals we hier zijn en thuis wellicht de dienst meemaken. En wij bidden u, neemt u ons bij de hand. En geef dat we hoe dan ook toch iets mee mogen nemen uit de dienst dat ons bij u bewaart, ons bemoedigt en troost, ons helpt om in de nieuwe week verder te gaan. Open daarvoor ook uw woord wat we samen lezen en help ons bij het overdenken van het gedeelte dat vanmorgen aan de orde is. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u uit het Bijbelboek Handelingen, 6e hoofdstuk 1 tot 7. Daar lezen we: in die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat ze gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Tot zover. We willen zo dadelijk over dit stukje nadenken. Maar eerst zingen we voor de preek uit Psalm 25, de versen 2, 6 en 7. En na de preek uit op toonhoogte 2, 35. Nu Psalm 25, 2, 6 en 7. Straks op toonhoogte 2, 35. gemeente van de Heer Jezus Christus. Tijdens een uitzending naar Bosnië heb ik eens een serie preken gehouden over het boek Handelingen. En ik heb toen ook over dit Bijbelgedeelte gepreekt. En ergens op mijn computer stond die preek van toen nog. En zodoende kon ik daar eens eventjes naar kijken. En nu probeer je natuurlijk als dominee altijd een Bijbelgedeelte in verbinding te brengen met de situatie waarin de mensen verkeren voor wie je een preek houdt. En in 1998 begon ik ongeveer zo. In de gemeente van Jeruzalem hebben ze een probleem. Je kunt dat probleem omschrijven als een personeelsprobleem. Het moreel van de mensen is aangetast omdat er dingen helemaal mislopen en de oorzaak daarvan lijkt een gebrek aan gekwalificeerde mensen. Je kunt het probleem ook duiden als een logistiek probleem. Er gaat iets niet goed met de verdeling van de dagelijkse levensbehoeften. En ja, dat kan natuurlijk niet. Want dat schaadt de mensen regelrecht in hun bestaan. Je kunt het ook zien als een veiligheidsprobleem. Er is ruzie in de tent en voordat je het weet staat de cohesie van de eenheid onder druk. En je kunt het probleem zelfs zien als een tactisch of strategisch probleem. Ruzie binnen de gemeente schaadt de wervingskracht, ondergraaft de offensieve inspanningen. Maar goed, we zitten nou niet in een militaire context, we zijn niet met elkaar op uitzending, maar we zitten hier gewoon in de dorpskerk van Ochten en we hebben een dienst met een burgergemeente. Zou nou dat stukje uit Handelingen ook te verbinden zijn met vandaag, met u als gemeente? Nou ja, we zullen het zien. Kort na het Pinksterfeest groeit de gemeente van Jeruzalem sterk. Er komen steeds meer mensen tot geloof in Jezus. De verkondiging van Gods woord door de apostelen brengt mensen tot verandering, zet mensen in beweging. En die nieuwe gemeenteleden, die jonge gemeente, komt regelmatig bij elkaar, spreekt met elkaar, leert van elkaar en helpt elkaar waar nodig is. En zo worden de weduwen uit de gemeente, vrouwen die zeker in die tijd zonder allerlei sociale voorzieningen vaak niet voor zichzelf konden zorgen, vanuit de gemeente van de eerste levensbehoeften voorzien. Maar er ontstond een probleem tussen twee groepen in de gemeente. Rond die zorg van weduwen werden de spanningen vooral duidelijk. Griekstalige gemeenteleden maken daarover de Aramees sprekende gemeenteleden verwijten. Was het nu juist niet het verrassende van het Pinksterfeest dat de Geest alle talen spreekt en je elkaar doet verstaan? Maar blijkbaar sluipt er al heel snel een andere geest binnen. De geest van verwijt, de geest van verdeeldheid. En daarbij spelen taalgroepen een rol. De gemeente van Christus had nog maar pas geleerd om over taalgrenzen heen te kijken. En dat was als enorm verruimend ervaren. Gods geest ging over grenzen heen. Gelukkig maar, want zo bereikte de blijde boodschap over God en zijn Zoon Jezus Christus ook ons. Maar als je elkaars taal niet meer kan of niet meer wil verstaan, als je als mensen met dezelfde taal een beetje bij elkaar gaat zitten samenklitten, als je die ander met een voor jou vreemde taal niet meer hoort, niet meer ziet zitten of veel te laat begrijpt, nou ja, dan gaan er dingen mis. Het ging daar in Jeruzalem om een heel concreet taalprobleem. De mensen in Jeruzalem spraken in die tijd Aramees. Een taal die heel erg op het Hebreeuws lijkt. Een soort dialect ervan zou je kunnen zeggen. Maar er waren in Jeruzalem ook heel veel mensen die buiten Israël waren opgegroeid. En die mensen die van buiten Israël naar Jeruzalem waren getrokken, die hadden heel vaak in gebieden gewoond waar men in ieder geval als gemeenschappelijke taal het Koine Grieks sprak. Grieks. Een taal wat in een groot gebied min of meer werd verstaan als gevolg van de veroveringen van Alexander de Grote. Een taal die je, zoals u wellicht wel weet, een beetje zou kunnen vergelijken met de handelstaal van onze tijd, het Engels. Nu werden die mensen die uit het buitenland kwamen voor hun gevoel onvoldoende gehoord en gezien, omdat de Aramees sprekende, je zou kunnen zeggen de allochtonen uit Israël, hem passeerden. Ach ja, lastig ook, je kunt die lui immers niet verstaan. Lastig, al die vreemdelingen, die buitenlanders. We kunnen ons dat wel voorstellen dat je dan spanningen krijgt, dat er dan miscommunicatie is. Maar dat je elkaars taal niet verstaat, dat kan natuurlijk ook in meer figuurlijke zin gebeuren. Bijvoorbeeld thuis, in je relatie, of in de omgang met je kinderen, of in de kerk. Ik neem maar even als eerste voorbeeld de omgang met kinderen. De lichaamstaal en de geluidjes van een baby vertellen heel veel dingen aan de wereld rondom die baby heen. En wie die babytaal kent, wie de signalen goed opvat, ja, die weet ook wel hoe die op die signalen moet reageren. Maar als je niet goed oplet, als je geen gevoel hebt voor de signalen die zo'n klein babytje uitzendt, ja, dan weet je ook niet wat zo'n kleintje prettig vindt of juist niet. Waar die zich goed bij voelt of juist niet. Van het gebabbel van een peuter begrijpen vader en moeder precies de betekenis. Terwijl een vreemde denkt, wat zegt dat kind nou? Wat wil het? Wat bedoelt het? En dat je met kinderen op een andere manier spreekt dan met volwassenen, dat begrijpen we allemaal. Als de kinderen tieners worden en onderduiken in hun eigen wereld, lijken we soms het contact met hen helemaal kwijt te raken. Je moet echt in hun wereld duiken, hun subcultuur een beetje leren kennen, je daarin verdiepen. Wil je hun taal, de manier waarop zij met elkaar omgaan, met hun leeftijdsgenoten contact onderhouden, wil je dat op een goede manier begrijpen, op waarde weten te schatten. Je zou kunnen zeggen, opvoeden dat is met je kind meeleren. Hun wereld kennen door hun taal steeds weer te leren begrijpen. Doe je dat niet? Nou ja, dan ontstaat er op den duur frictie en raak je in het slechtste geval het contact met je kinderen helemaal kwijt. En in de kerk is dat eigenlijk al niet anders. Want in de gemeente leef je als mensen met allerlei achtergrond. En wil dat goed gaan, dan vraagt dat ook om goed luisteren naar elkaar. Heel snel conclusies trekken over wat een ander zegt, dat kan al gauw tot spanningen leiden. Of mensen negeren die jouw manier van zeggen, jouw geloofstaal niet precies spreken, dat geeft onmiddellijk problemen. En wat o zo mooi lijkt, gaat zomaar kapot. De apostelen nemen het probleem serieus. Zelfs al is er misschien geen sprake van boze opzet bij het achterstellen van die Griekstalige weduwen, zelfs al is het misschien meer het gevoel van achterstelling dat die vrouwen hebben, dan dat het nou echt gaat om harde feiten, Ze begrijpen dat ze met dit probleem iets moeten. De zorg voor elkaar binnen de gemeente vraagt extra aandacht. Iedereen, van welke achtergrond ook, moet immers recht worden gedaan. En aandacht die ze zelf niet kunnen bieden, willen ze hun eerste verantwoordelijkheid niet verwaarlozen, moet daarom maar door anderen worden gedragen. En daarom stellen ze mensen aan die vooral aandacht geven aan de zorg voor hen die dat nodig hebben. Naast de apostelen, je zou kunnen zeggen de ouderlingen, komen de diakenen in beeld als mensen met een speciaal ambt. Het voorstel dat de apostelen aan de leden van de gemeente doen, getuigt van wijsheid. Het zijn goede leiders. Leiding geven is vaak ook delegeren. Wat je zelf niet kunt, dat moet je niet bij je houden totdat het echt helemaal fout gaat. Nee, dat moet je aan anderen uitbesteden, aan anderen overlaten. Dat is veel beter dan maar door blijven modderen. Ze zijn immers geen apostel geworden voor zichzelf. Ze zijn gezonden met het oog op de mensen van de gemeente. En ze staan in dienst van de Heer van de gemeente. Anderen erbij roepen voor zaken die je zelf niet kunt aanpakken of oplossen is dus geen schande. Maar dat is echt je verantwoordelijkheid nemen. Denken dat je alles zelf wel kunt en dat je anderen niet nodig hebt, dat zou alleen maar van gebrek aan wijsheid getuigen. Nu lees ik niet dat die Griekstalige gemeenteleden nu om andere redenen beginnen te morren. Dat zou heel goed gekund hebben. Zo van, maar dat willen we zo niet. Wij willen geen aandacht vanuit de gemeente door de diakenen. De apostelen moeten zelf aandacht aan ons geven. Ja, zo werkt dat heel vaak in een kerkelijke gemeente in ons land. De kerkraad vindt dat de dominee niet alles zelf kan, dat hij daar veel te weinig tijd voor heeft, voor het vele werk wat er is. En stelt bijvoorbeeld naast de dominee een pastoraal werker aan voor het oudere pastoraat. U kunt zich dat wel voorstellen. Misschien is dat hier ook wel zo, ik weet het niet. En dat lijkt dan een mooie oplossing. Want de ouderen worden niet vergeten. En ze krijgen toch de aandacht die ze nodig hebben vanuit de gemeente. Maar wat gebeurt er vervolgens? De ouderen zeggen, leuk bedacht, maar we willen toch wel graag dat de dominee zelf komt. En als u dat niet doet, nou dan geven we onze kerkelijke bijdrage niet meer, of we geven minder. Nou ja, en zo krijg je dus alsnog onvrede en gemor in de gemeente. Is het misschien niet goed uitgelegd waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? Of denken we in de kerkelijke gemeente ook al heel snel, nou ja, wie betaalt, die bepaalt? Of kiezen kerkenraad en predikant misschien voor de verkeerde prioriteiten? Of gedragen ouderen zich soms net als verwende kinderen? Of, nou ja, vult u maar in, want het kan natuurlijk ook op andere manieren fout gaan. De Griekstalige weduwe accepteerde in ieder geval de oplossing waarvoor de gemeente heeft gekozen. En de rijen sluiten zich en de vrede keert weer terug. Ik wil nog heel eventjes wijzen op een ander aspect dat ook in deze geschiedenis zit. De apostelen waren heel druk. En ze waren vooral druk met goede woorden. En dat was prima, daar was niks mis mee. Maar ze ontdekten ook dat het bij goede woorden niet alleen kon blijven. Ze kwamen erachter dat het er daarnaast ook op aankwam dat ze oog hadden voor goede daden. Mooie woorden verliezen hun betekenis als die niet vergezeld worden, blijven worden van goede daden. Geloven in Jezus als Heer en Heiland is leven van genade, is leven van de geef. Wie leeft van genade weet ook van delen van datgene wat hij of zij ontvangt. Wie gelooft dat God oog voor jou heeft, krijgt ook oog voor anderen. Dat kan niet anders. En blijkbaar moet je dat ook leren, of soms ook opnieuw leren. Leren vanuit de praktijk waarin je leeft. De gemeente van toen liep tegen problemen aan. Zij leerden duidelijk bij en ontdekten dat ze in het oog hebben voor anderen tekortschoten. En wij mogen vandaag van hen leren. Oog hebben voor elkaar is in onze individualistische maatschappij, waarin het vooral lijkt te gaan om opkomen voor jezelf, om zelfontplooiing, allerminst vanzelfsprekend. We moeten weer leren dat het in ons leven niet gaat om halen hebben, naar je toe graaien, maar dat je van delen niet slechter wordt. Dat niemand alleen voor zichzelf leeft. En dat juist een kind van God ook oog heeft voor anderen. Dat je omwille van Christus oog hebt voor anderen en dat je het belang daarvan ook aan je kinderen wilt meegeven, vraagt overigens wel om de nodige wijsheid en om de nodige zorgvuldigheid. Want met al je meestal ook heel goede bedoelingen, vanuit je geloof gevoed, kun je, zonder dat je het zelf tijdig in de gaten hebt, de balans bij alle aandacht voor anderen ook weer uit het oog verliezen. Juist ook in samenhang met mensen in de directe omgeving. Dan win je de een en raak je de ander weer kwijt. En dan heb je weer andersoortige negatieve gevoelens. Je bent druk met iedereen, maar vergeet ondertussen aandacht te hebben voor je partner of voor je kinderen. Sommigen zullen dat wel een beetje herkennen. Het kan door het werk van voor je baas zo zijn, maar ook voor het werk in de kerk. Omgaan met mensen, dat is een voortdurend leerproces. Het is je beperkingen kennen en het is van je fouten leren. Het is van anderen leren en het is jezelf corrigeren. Het is vooral samen steeds weer teruggaan naar God, zoals de gemeente ook toen deed. Ze erkenden het probleem, zochten naar een passende oplossing, brachten de hele zaak in gebed bij God. En door God gezegend ging het vervolgens weer goed met de gemeente. Op Gods leiding, op zijn zegen mogen ook wij vertrouwen in ons leven. En mogen we vertrouwen in onze omgang met elkaar binnen de gemeente. Zelfs al moeten we daarbij onszelf af en toe eens even flink corrigeren. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere onze God, als het tussen mensen misgaat, dan is het heel vaak een communicatieprobleem. En dat was al heel vroeg in de christelijke kerk het geval. En helaas komt het ook nu maar al te vaak voor dat we elkaar niet verstaan, ook in het midden van de gemeente niet. Of dat we vanuit onze vooringenomenheid alleen met gelijkgestemden bij elkaar klitten en anderen negeren. Dat gevaar dat ligt heel makkelijk op de loer, zonder dat we ons dat altijd heel goed bewust zijn. En dan heb je binnen de kortste keren grote zorgen in de gemeente. Verdeeldheid, spanning, of in een relatie, of tussen ouders en kinderen, of op het werk, of noem maar ook. Heere God, wij bidden u, geef dat de geest die over grenzen heen gaat en mensen elkaar doet verstaan, ook ons mag vervullen met uw liefde. Zodat we een open oor en een open hart hebben en houden voor mensen om ons heen. Voor medegemeenteleden. Maar ook voor mensen die misschien nog wel veel dichter bij ons staan en aan wie we soms heel gemakkelijk voorbij gaan, of voor wie we ons heel gemakkelijk doof houden. Geef dat uw liefde ons mag leiden in alle relaties, in alle verhoudingen, tot lof van uw naam. En geef dat daardoor, net als toen, ook velen zullen zien hoe de blijde boodschap van uw Zoon Jezus Christus het leven van mensen raakt. En met ons uw Zoon Jezus Christus gaan volgen, die ook altijd goed luisterde, niet op zichzelf gericht was, maar kwam om te dienen, om het te zijn voor anderen. Wij bidden u, ga met ons mee in de week die voor ons ligt en help ons van dag tot dag. Geef dat we met open ogen om ons heen kijken, maar ook de moed hebben om hulp te vragen als dat nodig is. Om ons niet te goed of te verlegen of wat ook te voelen om anderen bij ons bestaan of bij onze verantwoordelijkheid te betrekken. En geef dat we in alles ook de juiste balans weten te bewaren. Wij bidden u voor allen die zorgen met zich meedragen. Heel concreet denken we bij die zorgen aan mevrouw Jopie Vermeer van Elst, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland. En we denken ook aan meneer Geurts uit de Arnoldus Jacobstraat 12, die ernstig ziek is. Maar er zijn ook anderen die zorgen om hun gezondheid meedragen in hun leven. En er zijn mensen die rondom hen staan en van wie juist in deze tijd meer en meer inspanning en geduld wordt gevraagd. Wij bidden u voor allen die voor andere mensen zorgen en die dat soms ook als een last ervaren. Geef hen geduld en doorzettingsvermogen, volharding. Wij bidden u om vrede in een wereld vol onvrede, vol spanning en dreiging, vol verdriet. Het nieuws staat er vaak bol van. Zo bol dat wij de neiging hebben ons van al die narigheid af te keren en onze ogen ervoor te sluiten. Maar we leggen het voor u neer, in het vertrouwen dat u uw ogen niet sluit voor deze wereld, niet mensen aan hun lot wil overlaten. Heere God, er zijn altijd zoveel dingen die we bij u zouden kunnen brengen. Dingen ook die misschien niet zo makkelijk te delen zijn met anderen of voor anderen te verwoorden zijn. En daarom willen we ook even stil zijn, samen stil voor u, zodat ieder voor zich zijn vreugde of verdriet, zijn vragen en onzekerheid bij u neer kan leggen. Hoor ons in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nadat u uw gave gegeven heeft, zingen we uit Psalm 145 de versen 1 en 2. Ga nu heen in vrede, draag met u mee de zegen van de Heere onze God voor uzelf en voor allen die bij u horen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.